Vorige keer zijn we begonnen met een tweedelige preekserie. Ik ga hem vandaag afmaken. Uit Hebreeën hoofdstuk 8. Hebreeën, een prachtige brief die ons vertelt eigenlijk hoe de Heer Jezus de vervulling is van alles in het Oude Testament. Er was een offersysteem in het Oude Testament. Maar de Heer Jezus is als eens voor altijd offer voor de wereld, voor alle zonden, van alle mensen, van alle tijden, in het verleden en in de toekomst. Dat ene offer wat nodig was, wat genoegzaam is voor ons allemaal. En met de dood, het sterven van de Heer Jezus en het opstaan zijn de offers van het Oude Testament niet meer nodig. Het was een plaatje, het was een beeld, het was een schaduw die vervuld werd in dat ene offer. 2000 jaar geleden. En met de dood van de Heer Jezus gaat God een nieuw verbond aan. We hebben in onze Bijbel twee delen. We hebben het Oude Testament en dan het Nieuwe Testament. We hebben vorige keer gezien dat dat woord testament een ander woord is voor verbond. Wij denken misschien vaak aan een wil. Hè? Dus als je iets moet achterlaten, als je gaat sterven, dan schrijf je dat op in een wil. Vaak gebruiken wij het woord testament op die manier. Maar het woord testament in de Bijbel betekent gewoon een verbond, een afspraak, een belofte. Een bindende belofte, een relatie gebaseerd op een trouwbelofte, waarvan het huwelijk in onze menselijke sfeer natuurlijk het voornaamste voorbeeld is. God staat in relatie met mensen. En hoe kan God, die heilig is, die volmaakt is, die smetteloos is en die rechtvaardig is, die zonde eigenlijk moet oordelen, hoe kan God in relatie staan met een zondaar? Dat is een goede vraag. Dat doet God op basis van een verbond. En in het oude verbond was de constructie, was de opzet, als jullie gehoorzamen, als jullie mijn geboden naleven, dan zal ik jullie God zijn. En als jullie falen, dan zullen jullie een offer moeten brengen, een verzoenoffer, om dat goed te maken. Want rechtvaardigheid moet gebeuren. Een zonde verdient een consequentie, een straf. En in het Oude Testament was dat een dier wat in jouw plaats geofferd werd. De straf nam van jouw zonde. In het Nieuwe Testament zien we dat er ook een offer gebracht wordt. Alleen dat offer is genoegzaam. Het is het offer van de Heer Jezus. En op basis van niet in het Oude, zoals in het Oude Testament, mijn gehoorzaamheid, maar op basis van Jezus' gehoorzaamheid in het Nieuwe Testament sta ik in relatie met God. In het Oude Testament, als je een wet overtrad, dan was er een breuk tussen jou en God. Jij had het verbond verbroken. Jij had jouw aandeel in die relatie niet nagekomen. In het Nieuwe Testament hangt het enkel af van iemand buiten jouzelf. De rechtvaardigheid van de Heer Jezus wordt overgeplaatst naar jou toe. En op basis daarvan, als ik dus faal, ben ik niet meer een verbondsverbreker, omdat de Heer Jezus zijn offer al mijn fouten en al mijn zonden al betaald heeft. Ik wil met jullie nog één keer gaan lezen in Hebreeën hoofdstuk 8. En dan wil ik gaan nadenken over wat de provisies, de kenmerken zijn van het nieuwe verbond. We gaan eerst nog eventjes nog één andere vraag beantwoorden. Nog een paar andere vragen. Ik wil het hoofdstukje oude verbond nog even afsluiten. En dan gaan we die provisies van het nieuwe verbond samen bekijken. In Hebreeën 8 staat, nu heeft hij, de Heer Jezus, echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen. zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Dus er zaten beloften in het Oude Testament. De belofte was, als jij gehoorzaamt, dan ben ik jouw God. Dat is de belofte. Nu komt het Nieuwe Testament, een nieuwe verbond, een andere manier waarop God in relatie gaat met mensen. En dat is gebaseerd op een andere middelaar, de Heer Jezus, die dat verbond bemiddelt. En waar betere beloften aan vastgelegd zijn. Immers, vers 7, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, als dat genoegzaam was geweest, als dat voldoende was geweest, dan zou er voor een tweede verbond geen plaats zijn gezocht. Dan had God niet nog iets anders, een nieuw plan, een nieuwe manier van in relatie gaan met mensen geïntroduceerd. Want hen berispend, en dat zijn dus het volk Israël, de verbondsbrekers, hen berispend zei hij tegen hen, en nu wordt er een citaat aangehaald uit het Oude Testament, de belofte die aan Israël werd gedaan, jullie zijn verbondsbrekers, daarom ga ik op een andere manier relatie aan met mensen. Zie de dagen komen. Dit komt uit Jeremia, hoofdstuk 31. Spreekt de Heer. Dus vooruitkijkend. Jeremia die leeft pak een beet 700 jaar voor Christus. Zie de dagen komen. Dus over 700 jaar, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Judea een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals dat verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond. Ze waren verbondsbrekers. En ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Ik heb hen verworpen. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Want zij zullen allen, mij allen kennen. Van klein tot groot onder hen. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn. En aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste, het oude verbond, voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd staat op het punt te verdwijnen. Dus God gaat op een nieuwe manier in relatie met mensen. Wij leven dus onder het nieuwe verbond wat Jezus voor ons betaald heeft, ingekocht heeft met zijn eigen bloed. Nu is er de vraag, wat moeten wij dan vandaag met het Oude Testament? 2/3 van onze Bijbel is Oude Testament. Elk jaar delen wij leesroosters uit, waarin ook het Oude Testament aanbevolen wordt om te lezen. Zijn al die wetten nog geldig voor ons? Hoe moet ik nou het boek Deuteronomium lezen? Want er staat een heleboel in waarvan ik me afvraag, is dit nou relevant voor mij? Wat moet ik hiermee? Nou, en er zijn ook hele stromingen in het christendom die zich erg richten op het naleven van de 10 geboden. Zijn de 10 geboden ook voor ons vandaag nog? Nou, laat ik even die vraag proberen in het kort te beantwoorden. We hebben al gezien, het oude verbond is verouderd en staat op het punt te verdwijnen, wordt vervangen met een nieuw verbond. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat wij het Oude Testament maar moeten weggooien. Want als wij het Oude Testament lezen en als wij de 10 geboden lezen, dan is dat in eerste instantie een spiegel. een spiegel waarin wij de heiligheid en de rechtvaardigheid en de goedheid van God kunnen zien. Die wetten, die waren voor een ander volk, in een andere tijd, in een andere plek, in een andere cultuur. Maar die laten wel iets zien van heb je naaste lief als jezelf. Die laten iets zien van de bescherming van zwakke mensen. Die laten iets zien van rechtvaardig omgaan en rechtvaardig zaken doen met je naaste. Ze laten ook iets zien van de heiligheid van God, zijn rechtvaardigheid en de goedheid die hij graag zou willen zien in de onderlinge relaties die mensen hebben. Sommige aspecten van het Oude Testament, bijvoorbeeld al die offers, bijvoorbeeld in Numeri, daar kom je een gedeelte tegen waar er allemaal van die hele lijsten met offers worden genoemd, of in Leviticus. Die offers die zijn teniet gedaan. Waarom? Omdat die allemaal vervuld zijn in de Heer Jezus. Het ene, eens voor altijd offer van de Heer Jezus zorgt ervoor dat al die offers eigenlijk niet meer van toepassing zijn. Maar ook de voedselwetten. In het Oude Testament zie je een hele lijst van wat ze noemen reine dieren die je wel zou mogen eten en een lijst van onreine dieren die je niet mocht eten. We zien echter in het evangelie van Marcus bijvoorbeeld dat Jezus zegt het is niet wat de mond ingaat wat verontreinigt, maar wat de mond uitkomt. Met andere woorden, de woorden die je uit je mond spreekt, dat zijn de dingen die uit je hart komen en die je mens verontreinigen. Maar wat je eet maakt niet zoveel uit. En dan staat er in Marcus 7. En daarmee verklaarde Jezus alle voedsel als rein. Ook als Petrus op het dak in Handelingen zit. Dan komt er zo'n visioen waarin een laken met allerlei onreine dieren naar beneden komt. En God zegt tegen Petrus slacht en eet. We zien dat bepaalde voedselwetten en bepaalde wetten uit het Oude Testament, dat die teruggedraaid worden. Die waren tijdelijk. Waarom heeft God ze op dat moment van mensen gevraagd? Om aan te tonen dat hij een heilig God is. En dat Israël in elk aspect, inclusief wat ze in de pan gooiden en met de aardappels mengden, bij wijze van spreken, dat dat uniek was en dat er een heiligheid, een verscheidenheid was ten opzichte van alle omringende landen. Dat zelfs in wat je at zichtbaar werd dat jij de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob volgde. Maar er is een hele periode voor de komst van de wet dat die voedselwetten ook niet actief waren, geldig waren. Dat zal ik zo nog even in een tijdlijn laten zien. Het is alleen een periode van ongeveer 1500 jaar van Mozes tot Christus dat die wet van toepassing is. Dus daar hebben wij eigenlijk niks meer mee te maken. Wat wij wel kunnen doen, ook met wetten die schijnbaar totaal niet relevant zijn voor ons, wij kunnen er tijdloze principes uithalen. En ik heb hier een voorbeeld aan de rechterkant. 1 Timotheus hoofdstuk 5. Daar citeert Paulus uit de wet over hoe een boer, als hij een os gebruikt om te dorsen, dat die os niet gemelkkorfd mag worden. Met andere woorden, als je die os aan het werken bent, mag die os gaan eten terwijl hij aan het werken is. Dat is een regel, dat is een wet in het Oude Testament. Paulus gebruikt die wet, die voor ons totaal misschien niet relevant lijkt. Wie van jullie hier heeft ossen? Wie van jullie hier gebruikt ossen om te dorsen, als je überhaupt ossen hebt? En wie leeft religieus vanuit het principe dat je die ossen niet melkkorft als je aan het dorsen bent? Nou, dat is ver van mijn bed, niet? En toch gebruikt Paulus die wet en hij neemt de tijdloze waarheid. En wat is die tijdloze waarheid? Iemand die werkt mag daarvoor iets ontvangen. Dat is rechtvaardig. Jij levert werk en je krijgt daarvoor betaald. Die os, die werkt en die mag dus eten van het graan wat hij aan het dorsen is. Je mag hem niet melkkorven, zodat hij niet eet. De arbeider is zijn loon waard. Dat is het basisprincipe. En Paulus past dat toe op het gemeenteleven. En hij zegt, als er ouderlingen in de gemeente zijn die goed leiding geven, moet je ze niet melkkorven. Met andere woorden, geef hen de eer die hen toekomt. Geef hen een loon voor hun arbeid. Vers 18, want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet melkkorven. En de arbeider is zijn loon waard. Dus zelfs als je vastzit in Deuteronomium en je hebt geen idee, wat moet ik nou met al deze wetten? Zou je eens kunnen afvragen, wat is het tijdloze, cultuurloze principe? Wat onder die wet zit? En kan ik die in mijn context, in mijn tijd, in mijn situatie en in mijn omstandigheden toepassen? Nou, dat is een handigheidje die je misschien onder de knie moet krijgen. Maar als je dat eenmaal leert, dan kan je vanuit ook het Oude Testament veel meer profiteren van het lezen van je Bijbel. Ook als we het Nieuwe Testament lezen, dan worden 9 van de 10 geboden, die worden weer herhaald. Dus die zijn zeker van toepassing op ons leven. Ze worden immers ook in dit verbond, in onze tijd, weer opnieuw herhaald. Maar, en dit is het grote verschil tussen oud en nieuw verbond. De wet, onze geloofsregels, zijn niet de grond van onze relatie met God. God is niet blij of boos afhankelijk van hoe mijn dag en mijn gehoorzaamheid verloopt. Ik sta in de genade. Jezus Christus is mijn identiteit. Ik ben bekleed met hem. En God, in zijn verbondstrouw, als hij naar mijn leven kijkt, ziet hij niet mijn falen, ziet hij niet mijn fouten, ziet hij niet wat ik allemaal gedaan heb. Hij ziet enkel de rechtvaardigheid van zijn zoon. En het is genoeg. En dat betekent dat wij dus in de genade staan. Dat wij in de sfeer van genade staan. God reageert op ons. Hij gaat met ons om op basis van de genade die wij in de Heer Jezus hebben. Dan is nog één vraag. Hoe werden mensen dan gered in het Oude Testament? Hoe werden ze gered? Nou, als we in Romeinen hoofdstuk 4 lezen, dan lezen we daar dat Paulus 2 voorbeelden gebruikt van oud-testamentische figuren. David en Abraham. En Paulus beargumenteert in dat hoofdstuk dat beiden, en daarmee dus iedere oud-testamentische gelovige, op dezelfde manier werd gered zoals wij. Door geloof. Het oude verbond was zeker van kracht. Maar het was niet de weg van redding. Het liet enkel zien dat wij moeten rennen, vluchten, ons moeten werpen op de genade van God en de Heer Jezus Christus. Alleen, de mensen in het Oude Testament, die keken dus niet terug naar het kruis en zagen dat daar de Messias voor onze zonde gestorven was. Zij keken vooruit naar het kruis. Het was nog niet gebeurd, maar zij kregen wel gaandeweg beloften, beginnende op de dag dat Adam en Eva van de vrucht aten die verboden was. Daar wordt de eerste uiting van het evangelie gedaan, de belofte dat er een nakomeling van de vrouw zou komen die de slang zou verbrijzelen. Dat is het evangelie, dat is een belofte. En zij plaatsten hun geloof in die ene regel. Dat was voor hun het enige wat zij wisten over het kruis. Eén regel Dat is alles. En daar hing hun hele eeuwigheid aan vast. Daar plaatsten zij hun volledige hoop op. In geloof hoopten zij op die ene nakomeling die zou komen. Die hen zou redden van het kwaad. Gaandeweg komen dan natuurlijk meer uitingen van die belofte. Worden er steeds meer details prijsgegeven. De profeten in het Oude Testament zagen best wel veel over de Heer Jezus. Op een gegeven moment worden de details van zijn kruisiging bekendgemaakt. In Jesaja bijvoorbeeld, Jesaja 52 en 53. Daar ziet Jesaja één die verbrijzeld wordt. De knecht van God die verbrijzeld wordt voor onze overtredingen. David in het Oude Testament, Psalm 16, voorziet de opstanding van de Heer Jezus. En zo zie je dat gaandeweg steeds meer toegevoegd wordt aan die belofte. Maar het was altijd door geloof. Het was altijd door geloof vooruit te kijken naar de komst van de Messias, dat men gered werd. Zij keken vooruit, wij kijken terug. En zo is er maar één weg van redding voor mensen in beide testamenten. Het is altijd de weg van geloof geweest. We zien dus dat er nu een nieuw verbond komt. En God maakt daarin een aantal provisies. Dit zijn de beloften van het nieuwe verbond. Dit zijn de dingen die God doet, want dit is niet een verbond dat begint met als. Als jij dit doet, dan zal ik dit doen. Nee, dit is een verbond dat eenzijdig is, niet tweezijdig. God is degene die dit verbond, die verplichtingen heeft, die beloften doet in dit verbond. En daar zijn er in ieder geval drie. De eerste is geestelijke transformatie. De tweede is een ware kennis van God. En nummer drie is complete vergeving van zonde. Dus laten we die drie kort bespreken. Geestelijke transformatie. Als we teruggaan naar Hebreeën hoofdstuk 8, dan zien we dat het eerste wat God belooft in dit nieuwe verbond: ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Het eerste verbond werd geschreven op twee stenen tafelen. We lezen in Exodus dat God dat deed met zijn eigen vinger. God schreef op die stenen tafelen, schreef hij de 10 geboden. Nu schrijft God echter in de harten van mensen. Wij zijn als het ware die stenen tafel waarin de wet van de Heer gegrift wordt. Hij programmeert ons hart. Hij transformeert ons hart. Hij legt de wet niet op, hij legt het in. Hij verandert ons hart van een hart van steen naar een hart van vlees. Dit is de taal van wedergeboorte. Een bovennatuurlijk werk van God, waarin hij onze aard verandert, waar hij ons een nieuw hart geeft. Hoe kan je anders verklaren dat een meest geharde atheïst een volledige ommekeer in zijn leven maakt en knielt aan de voet van het kruis van de Heer Jezus? Anders dan dat de Heer zijn hart volledig heeft veranderd. Dit was ook al voorspeld in het Oude Testament. Ezechiël hoofdstuk 36. Ik zal rein water op u sprenkelen, zegt de Heere aan zijn volk. En u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. En lees dit. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik ga niet renoveren. Ik ga niet verbeteren. Ik ga niet een of ander programma met jullie doorlopen, zodat jullie je leven een beetje kan oppoetsen. Nee, ik ga de natuur, de aard van wie je bent, ten diepste van jouw hart, ga ik veranderen. De meeste van jullie denk iedereen hier wel kent het proces waarin een rups verandert in een vlinder. En die rups die heeft een bepaalde aard. Die eet blaadjes. Die kruipt. En die poept. Dat zijn een beetje de drie dingen die dat een rups doet. En op een gegeven moment. En hoe weet een rups wanneer het tijd daarvoor is? Door God ingegeven maakt zo'n rups een kokon en blijft daar enkele weken. En daar in dat geheim van die kokon, in de duisternis, in de verborgenheid van dat kleine huisje, gebeurt er iets wonderlijks. Want 2 weken later breekt die kokon open en komt daar een beestje uit. En het is hetzelfde beestje wat erin kroop. Het is niet een soort magische verwisseling, zoals een goochelaar dat doet. Het is precies hetzelfde beestje wat in die kokon kroop, maar zijn aard is nu veranderd. Want in plaats van kruipen, vliegt hij. En in plaats van dat hij blaadjes eet, drinkt hij nu nectar. De aard is volledig anders. Dat is de wedergeboorte. Dat is het nieuwe hart. Dat is die vernieuwing van geest die God in mensen bewerkt. Dit is een provisie. Dit is iets wat God doet in de harten van mensen onder het nieuwe verbond. Hij geeft ons een nieuwe natuur. 2 Korinthe hoofdstuk 5. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het is een scheppingswerk van God, zoals God sprak in Genesis 1 en dingen tot stand riep die er niet waren. Zo spreekt God in het evangelie mensen toe en hij spreekt dingen tot stand die er niet waren. Hij verandert de kern van het wezen van de mens. En daarmee verandert alles. J.C. Ryle, aanbevolen schrijver, vele boeken en pamfletten geschreven in de 19e eeuw. Een man zeer gebruikt door de Heer. Zegt, wedergeboren worden is als het ware een nieuw bestaan beginnen. Een nieuwe geest hebben, een nieuw hart, nieuwe inzichten, nieuwe principes, nieuwe smaken, nieuwe gevoelens, nieuwe voorkeuren, nieuwe afkeuren. Nieuwe angsten, nieuwe vreugden, nieuw verdriet, nieuwe liefde voor dingen die we ooit haten, nieuwe haat voor dingen die we ooit lief hadden, nieuwe gedachten over God, onszelf, de wereld, het toekomstige leven en de verlossing. Werkelijk, alles wordt anders. En dit is het begin. En het is nog klein, het is nog in de kiem, het is zwak, het is pas geboren. Een kind dat pas geboren is, is kwetsbaar en heeft nog niet al de kenmerken in zijn volwassenheid. Maar het is aanwezig. Er is een nieuwe geboorte die heeft plaatsgevonden. En alles is anders. We zijn een nieuwe schepping. Dit is wat God doet in het nieuwe verbond. We krijgen een nieuw hart. En dat hart, dat heeft andere verlangens. En de dingen, zoals J.C. Rallet ook net zei, de dingen die we ooit haten, die hebben we nu lief. Hoeveel christenen ken jij niet die zeggen, als jij mij 10 jaar geleden had verteld dat ik nu elke zondag naar de kerk zou komen, zou ik die voor gek verklaard hebben. Waarom? Waarom komen mensen naar de kerk? Omdat God hen een nieuw hart gegeven heeft, een nieuw verlangen om samen met broeders en zusters elkaar te ontmoeten, om te zingen, om God te eren, groot te maken, te buigen voor zijn majesteit. Ik vind er vreugde in, mijn Heer. Zegt Psalm 40, een psalm van David. Om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Waarom? Omdat God dat inprogrammeert. Het verlangen om hem na te volgen. Filippenzen 2 vers 3. Het is God die in u werkt. Twee dingen, zowel het willen als het werken. God legt eerst de bereidheid, het verlangen, de bereidwilligheid in je hart om hem na te volgen. En daarna ook nog een keer het volbrengen ervan naar zijn welbehagen. Psalm 1 vers 2. De welzalig is de man die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Oh, weet je nog, toen je net tot geloof gekomen was en je wilde alleen maar de hele dag de Bijbel lezen. Alles was nieuw en het was vers en het sprak je aan en het bracht je van de ene vreugde in de andere. Een verlangen, een vreugde in de wet van de Heer. Romeinen hoofdstuk 7, waarin Paulus zijn interne worsteling en strijd weergeeft. Zegt hij, want na de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. God brengt een geestelijke transformatie, een nieuw hart, de wedergeboorte. Door de komst, door het sterven en het opstaan van Jezus Christus. Dit is een provisie, dit is een heerlijk geschenk wat God ons geeft in het nieuwe verbond. En het hangt niet van ons af. Het is iets wat hij besluit en doet buiten ons, in ons. Nummer 2. Een tweede kenmerk, een tweede provisie, een tweede belofte die God ons geeft in het nieuwe verbond, is dat wij hem mogen kennen. Vers 11, Hebreeën 8. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heer. Met andere woorden, onder het oude verbond leefden mensen die in verbond met God stonden, maar die dus niet een levendige relatie met God hadden. Ze waren niet wedergeboren. Ze waren niet in ware geestelijke relatie met God. Ze werden geboren in het volk Israël en daarmee ook in het verbond. Maar zij kenden de Heer niet. Zij moesten tot geloof komen, ondanks dat zij al in verbond stonden met de Heer. Maar zo is het niet in het nieuwe verbond. Want allen, iedereen die deel uitmaakt van dit verbond, iedereen die de Heer Jezus aanneemt als persoonlijke redder en heiland, iedereen die in geloof tot God komt en zijn kind wordt, daarvan kan gezegd worden, zij kennen de Heer. Ze hebben een persoonlijke relatie met God. Van klein tot groot. Dus wij hoeven elkaar niet aan te sporen. Je moet tot geloof komen, jongen. Als wij eenmaal onder dat nieuwe verbond zitten. Allen die in dat verbond zitten, zijn tot geloof gekomen. Hoeven niet onderwezen te worden en aangespoord te worden om de Heer te kennen. Je kan natuurlijk in de kerk zitten en aangespoord moeten worden om de Heer te kennen. Maar dan zit je in de kerk, maar niet in het nieuwe verbond. Maar eenmaal een ware christen, iemand in relatie met God, die heeft gemeenschap. Want dat is eigenlijk de kern van het woord kennen. Iemand kennen, in Bijbelse zin, is gemeenschap hebben met de eeuwige God. Hem persoonlijk kennen. Een persoonlijke relatie met hem aangaan. Wist je dat dit de kern is van onze eeuwigheid? Johannes 17 in het hoge priesterlijke gebed van de Heer Jezus daar zegt, onze Heer, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. Persoonlijke relatie met God. Gemeenschap met de Allerhoogste. En dat is iets wat kostbaar is. Sterker nog, dat is iets waarin je zou mogen roemen. Wij roemen niet in onze eigen prestaties. Wij roemen niet in bezit of wat dan ook. Wij roemen in het feit dat wij gekend zijn door God, dat wij God kennen. Zo zegt de Heere in Jeremia hoofdstuk 9. Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Dat is niet jouw identiteit. Dat is niet het belangrijkste aspect van jouw leven. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Je mag een gouden plak kunnen verdienen op een Olympische Spelen. Maar dat is niet het belangrijkste aspect van jouw leven. Dat is niet het belangrijkste kenmerk van wie jij bent. Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Je bent misschien iemand die een miljoen op de bank heeft staan. En waar je wel hard voor hebt gewerkt. Maar dat zijn de dingen waar de wereld in roemt, maar niet waar een christen in roemt. Vers 24, maar laat wie zich beroemt zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent. Dat ik de Heere ben die goede tierenheid bewijst, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in deze dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. En als je alle grote namen, de Elon Musks, de Donald Trumps en alle grote mensen van deze aarde op een rijtje zet. En één voor één leggen ze uit waarom zij in dat rijtje thuis horen. En je zet daar achter aan het einde van die rij, daar zet je Thijs van Rijn. En iedereen vraagt zich af, wat doet die man daar in dat rijtje? En dan komt de microfoon bij mij en dan zeg ik, ik heb geen Nobelprijs gewonnen door een of andere wijsheid of kennis. Ik heb geen record verbroken in atletische competities. Ik heb geen politieke macht gehad om mensen te zegenen op grote schaal. Mijn bankrekening is niet iets om jaloers op te zijn. Maar ik heb wel iets. Ik heb iets. En dat mag de hele wereld weten. Ik ken God. Dat is mijn roem. En als die laatste dag aanbreekt, lieve mensen, dan is dat echt ook alles. Maar dan ook alles wat telt. En om gemeenschap te hebben met God, om God te kennen, om persoonlijke relatie te hebben met Hem, dat is niet alleen al het mooie, maar dat zijn soms ook hele diepe lessen. Paulus zegt in Filippenzen 3, hij spreekt het gebed, het verlangen uit, dat hij, Paulus, hem, Jezus, mag kennen. De kracht van zijn opstanding, maar ook de gemeenschap met zijn lijden. Het kennen van God, een persoonlijke relatie met God, is niet altijd roze geur en maneschijn. Het is niet altijd van een lei dakje. Het gaat niet altijd over rozen. Het zijn twee realiteiten die ik constant tegenkom in mijn leven. Het zijn hoogtepunten waarop ik de kracht van zijn opstanding ervaar. En onmogelijke dingen gebeuren in mijn leven die alleen God kan doen. Maar het zijn ook soms gruwelijke en donkere dieptepunten. Waarin ik iets proef van het lijden wat hij doorstaan heeft. Het kennen van God is een mengeling. En een constante afwisseling van die twee realiteiten. De laatste provisie die God hier openbaart in het nieuwe verbond is niet alleen geestelijke transformatie, een nieuw hart. Niet alleen ware kennis van God, waarin wij een persoonlijke relatie mogen hebben met onze God. Waarin wij gewoon als zijn kind tot hem mogen naderen, maar nummer 3, als wij falen, als wij zondigen, als wij struikelen, en dat doen we elke dag, laten we onszelf niet voor de gek houden, dan is daar altijd onophoudelijk een stroom van vergeving voor onze zonden. Want ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. God vergeeft zonde. Duur, Het heeft hem zijn eigen zoon gekost, maar God vergeeft zonde. Hij schuilt ze gewoon kwijt. En een zonde is een schuld. Als ik zondig, sta ik bij hem in de schuld. En hij betaalt. Hij betaalt de schuld. De schrift heeft daar allerlei beelden bij. Bijvoorbeeld in Colossenzen 2 vers 3. Sorry. Colossenzen. Ja, of 2 of 3. Ik weet het even niet meer. Hij heeft u, volgens mij is het hoofdstuk 2. Toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees. Samen met hem levend gemaakt. Wedergeboorte. Door al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. In de oudheid kon je op basis van krediet kon je iets kopen. En dan werd het bedrag wat je nog moest betalen, werd op een soort een lei bijgehouden. En als je dan eenmaal die laatste afbetaling had gedaan, dan werd dat uitgewist. Dan was de lei weer schoon. En dat is wat de Heer Jezus deed. Dat wat wij verschuldigd waren, dat wij verkeerd gedaan hebben, dat wat wij qua overtredingen gedaan hebben tegen God en onze naasten, wanneer wij levend gemaakt werden met hem, heeft God op basis van het offer van de Heer Jezus die lei gepakt en helemaal uitgewist. Hij heeft het uit het midden weggenomen en hij heeft het aan het kruis genageld. Door de dood en opstanding van de Heer Jezus zijn al mijn zonden weg. Hoef ik mij niet meer te schamen. Ben ik schoon en rein van binnen. Psalm 103, vers 12. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Hoe ver kan je oostwaarts reizen? Oneindig. Noordwaarts kan je alleen maar tot de Noordpool. Zuidwaarts alleen maar tot de Zuidpool. Maar oostwaarts kan je blijven doen. En westwaarts kan je blijven doen. Je kan gewoon blijven reizen. Oneindig. Oostwaarts op deze aarde. Nou, zover als het oosten is van het westen. Zover heeft God, wat jij op je kerfstok hebt, van jou vandaan gebracht. Dat is een heel eind. Micha hoofdstuk 7. Weer een ander beeld. U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. In die tijd wist men nog helemaal niet van het Marianus Trench. Het diepste punt van onze oceaan. 11 kilometer diep. Je kan de hele Mount Everest onderdompelen. In het diepste punt van de oceaan. Het is pas in recente jaren dat wij überhaupt weten wat daar zit. Hoe dat eruit ziet. Door bepaalde, een bathyscaaf heet dat. Dat is een soort onderzeeër die heel diep kan duiken. Mensen kunnen nu ook tot die diepten in zo'n hele sterke onderzeeverkenner duiken. Maar in de tijd van Micha was er geen mens die bij die dieptes kon komen. En de diepte van de zee was dus een onbereikbare plek, ver verwijderd van de bewoonde wereld. Geheel anders en totaal verwijderd van de werkelijkheid van het alledaagse. God neemt onze zonden. In Christus. Onze zonden in het verleden. Onze zonden in het heden en onze zonden in de toekomst. En hij werpt ze. Hij gooit ze de zee in, waar ze zinken tot in de duisternis van de diepte van de zee, om ze nooit meer te gedenken. Zodat als wij onze zonde beleden hebben, eenmaal, oprecht, en wij proberen dat nog een keer te doen, dan zou het antwoord eigenlijk terugkomen: waar heb je het over? Dit is al afgehandeld. Ik denk er niet meer aan. Hij vergeet ze natuurlijk niet. God kan niet vergeten. God is al wetend en daarvoor is het een vereiste dat hij natuurlijk alles onthoudt wat wij gedaan hebben. Maar hij gedenkt ze niet. Hij brengt ze niet meer naar boven. Hij weet dat ze daar liggen, maar hij brengt ze er niet meer naar de oppervlakte. Het is klaar. Het is af. Dit hoofdstuk is gesloten. Jouw wedergeboorte was een moment dat het oude leven afgesloten werd. En zelfs de zonde die je nu doet of morgen doet, of net als, of als je als David echt een flinke val maakt op latere leeftijd als volwassen christen. Het is David die spreekt in Psalm 32 van de zegening van vergeving. Ook David ervoer vergeving. En als het schuldgevoel nou niet weggaat, als je blijft aangeklaagd worden door ofwel je eigen geweten of de Satan, die je telkens maar weer wil wijzen op de dingen die je fout hebt gedaan en je de neiging telkens hebt om die opnieuw te belijden of in ieder geval om jezelf als een tweederangs christen te zien of als iets wat nog tussen jou en God inhangt en dat God toch niet helemaal tevreden en blij met jou kan zijn ooit, per definitie, omwille van wat jij gedaan hebt. Dan zeggen we wel eens: ja, ik weet dat God mij vergeven heeft, maar ik kan mezelf niet vergeven. Het is heel menselijk. Het is natuurlijk om spijt te voelen over de verkeerde keuzes in je verleden. Maar als schuldgevoel, schaamte en spijt onze identiteit gaan bepalen of ons gaan beroven van de vreugde en de vrijheid die God duur voor ons gekocht heeft, dan missen wij Gods wil voor onze levens. Lieve broeder, lieve zuster, gekweld door spijt en schuld. Jij hoeft je niet schuldig te voelen om jouw schuldgevoel te verwerpen en er tegen te strijden. Vaak voelen we ons schuldig om ons schuldgevoel weg te doen. Begin, en ik zou aanmoedigen, begin vandaag. Begin vandaag met het maken van bewuste keuzes om Gods vergeving te gaan geloven. Dat God jou vergeven heeft en dat dat genoeg is. En om te gaan leven in de vrijheid en eigenwaarde. Ja, nu moet ik je ook even berispen. Het klinkt heel vroom om vast te houden aan een bepaald schuldgevoel. En jezelf vooral af te beulen. En je eigen slechtheid aan jezelf te prediken. Het klinkt heel vroom. Maar dat is het niet. Wanneer wij blijven vasthouden aan ons verleden en aan onze eigen oude zonde. En die blijven gedenken en die blijven belijden. Terwijl God het vergeven heeft en er niet meer aan denkt, dan zijn we in feite ofwel hoogmoedig, want wij dagen God uit over de uitspraak die hij gedaan heeft: jij bent vergeven. En dat is erg hoogmoedig om tegen God in te gaan. Of we zijn ongelovig en we kunnen niet volledig omarmen de belofte, de prachtige genadevolle provisie die Jezus Christus voor jou heeft ingekocht met eigen bloed, dat jouw zonden werkelijk en volledig, compleet vergeven en weg zijn in de diepte van Gods oceaan van vergetelheid. Dus leg het vandaag af. Leg je schuldgevoel voor dingen in jouw verleden, leg het vandaag af. En ga naar huis vrolijk en gevuld met de vreugde en de vrede van de Heer. En leef als een vergeven kind van God. Omarm deze nieuwe identiteit. Vader in